We zijn vorige keer begonnen met de eerste brief van de apostel Petrus. En we hebben daar nog niet zo heel veel in gelezen, in dat eerste hoofdstuk van de eerste brief. We zijn in de bespreking van wat daar staat eigenlijk niet eens verder gekomen dan de eerste woorden. Petrus, een apostel van Jezus Christus. En als ik zeg dat we niet eens verder gekomen zijn dan die eerste woorden, dan moet ik daar nog aan toevoegen dat we met die eerste woorden zelfs ook nog niet eens klaar zijn gekomen. Want ik wil daar vanavond toch nog wat meer over zeggen, over de betekenis van die aanhef waarin Petrus als de schrijver zichzelf aan de lezers van zijn brief voorstelt. We hebben toen, en ik zeg dat eerst even voorop omdat ik een aantal vragen gekregen heb. En u weet dat het onze gewoonte is en zo wel zal blijven om geen discussie meer te hebben op onze samenkomsten. Maar u hebt wel de gelegenheid om vragen te stellen en bij mij in te leveren. En ik heb u beloofd dat ik op die vragen in zal gaan. Ik herhaal daarom dus nog even dat we in het kort wat we de vorige keer hebben gezien. Namelijk dat die Petrus die zich hier bekend maakt, vanuit de Bijbel ons bekend is als een man die door de Heere op een hele voorzienige manier geleid is en bestuurd is om straks ook het werk van een apostel te kunnen doen. En niet alleen maar in de prediking van het evangelie, uitgezonden in dienst van de Heere Jezus, maar ook als schrijver van de eerste en de tweede brief die wij van hem tussen de kanonieke boeken, de Bijbelboeken, vinden. En in die leiding die de Heere met deze man gegaan is, vanaf zijn jeugd, vanaf zijn afkomst, vanaf de plaats waar hij geboren en opgegroeid is, en dan via bijzonder natuurlijk ook de ontmoetingen die hij met de Heere Jezus gehad heeft, toen de Heere Jezus hem aanvankelijk riep en hem tot zijn discipel heeft gemaakt en later ook als een van de 12 apostelen heeft uitverkoren. En hoe deze Petrus daarna in zijn gedurige omgang met de Heere, te midden van de andere discipelen, ook een hele bijzondere plaats gekregen heeft. Petrus die, als het over de discipelen gaat, vaak bijna altijd als eerste genoemd wordt. Petrus die we ook kennen, en dat is natuurlijk een hele bekende geschiedenis uit de geschiedenis van Petrus, als degene die tot 3 maal toe zijn meester verloochend heeft, toen de Heere juist in dat kritieke uur van zijn gevangenneming en van zijn veroordeling daar helemaal alleen stond. En toen liet Petrus het afweten, toen heeft de Heer Petrus met vloeken en eedzwering zijn meester verloochend. Maar diezelfde Petrus is door de Heere ook weer in genade aangenomen, in het ambt hersteld, heeft opnieuw de opdracht gekregen om herder van de schapen van Christus kudde te zijn. Wel nu, naar aanleiding van deze dingen die ik u gezegd heb, zijn mij een paar vragen gesteld. Onder andere de vraag, als het nou bij Petrus zo belangrijk was dat hij in de weg van Gods voorzienigheid vanaf het begin van zijn leven al geleid is, en dat hij al die dingen door de Heere gebruikt zijn om Petrus toe te rusten tot zijn taak, liggen daar voor ons dan ook nog lessen in? En zullen wij dan in de manier waarop ons leven geleid en bestuurd is mogelijk ook bepaalde aanleidingen kunnen vinden om te concluderen dat de Heere met ons op de een of andere manier werkzaam is en dat hij ons tot een bepaalde taak toerust. Niet altijd om als, zoals Petrus, als een apostel uit te gaan in zijn dienst of zelfs maar in een ambt te functioneren, maar in onze taak in de maatschappij, in onze taak in onze plaats, in ons gezin, als ouders, als opvoeders en hoe dan ook. Ja, ik geloof dat je inderdaad opmerkzaam moet zijn op allerlei manieren die de Heere kan gebruiken om ons leven tot een bepaald doel te leiden. Er zit natuurlijk altijd heel veel van de voorzienigheid Gods in een mensenleven. Veel meer dan we ons bewust zijn. We hebben er soms helemaal geen erg in. En dat zal ook niet in elk moment blijken, op elke dag van ons leven. Maar de plaats waar we geboren zijn, het gezin waar we vandaan komen, de omstandigheden waaronder we opgegroeid zijn, en dat is voor de een heel anders dan voor de ander, het onderwijs dat je gekregen hebt, De mensen die je hebt leren kennen, die op de een of andere manier een plaats in je leven gekregen hebben, invloed in je leven zijn gaan uitoefenen. Een zondagsschooljuffrouw bijvoorbeeld, of iemand op de lagere school die op de een of andere manier meegewerkt heeft aan je vorming en aan je beïnvloeding. De kerk waar je een plaats kreeg, de man met wie je verkering kreeg of de vrouw met wie je getrouwd bent. En al die dingen, die hebben natuurlijk een bepaalde invloed op een mensenleven. Die doen mee aan de vorming van zo'n mens. En zeker als het dan over de geestelijke dingen gaat. Ik zei zo pas in het algemeen, mensen die bepaalde invloeden op je hebben en je omgeving waar je opgegroeid bent. Maar spits dat nou eens speciaal toe op de manier waarop je met het woord van God in aanraking gekomen bent. Hoe je dat is voorgesteld. Hoe er mensen geweest zijn in je leven die op de een of andere manier een voorbeeld hebben nagelaten. Die niet nagelaten hebben om een bepaalde indruk op je te hebben. Die je misschien 60 jaar later nog heel goed herinneren kunt. Als je zo'n voorbeeld nog eens een keer in de gedachten krijgt en je zegt, maar dat was nou toch echt een Godvrezende. Zo zijn er zoveel dingen die de Heere gebruikt om ons te vormen. Als we ze dan ook maar opmerken. En als ze dan ook inderdaad maar vrucht dragen. We hebben het tegenwoordig wel eens over kinderen die identificatiefiguren nodig hebben. Zo wordt dat dan wel eens gezegd. En je kunt het op een andere manier zeggen, maar ik geloof dat er inderdaad heel duidelijk een grote waarheid in gelegen is. Wij hebben in onze manier waarop we opgroeien figuren nodig aan wie, op wie we zouden willen lijken. Met wie we ons zouden willen identificeren. Die op de een of andere manier zo'n invloed op ons oefenen, uitoefenen, dat we zeggen, ja, zo zou ik eigenlijk ook willen zijn. Wat karakter betreft, wat prestaties betreft. Maar het mooiste is natuurlijk, als er zulke mensen zijn die je zou willen, bij wie op wie je zou willen lijken vanwege hun oprechte vroomheid, vanwege hun echte vrezen des Heren, vanwege hun omgang met de Heren, vanwege de manier waarop zij over de Heren en over zijn dienst spreken. Niet in negatieve zin, niet in op een manier waarop je de indruk krijgt dat het eigenlijk amper de moeite waard is om de Heren te vrezen en dat de dienen van de Heren alleen maar bestaat uit gebod op gebod en regel op regel. Maar mensen die je kunnen voorleven en voorstellen dat het een gezegend leven is om te mogen omgaan met de Heren. En zo, en dat kun je natuurlijk niet voor iedereen in het algemeen zeggen, maar zo zijn er ongetwijfeld voor elk van ons van die punten in ons leven waarin we of negatief beïnvloed werden of door de Heere dingen hebben, van de Heere dingen hebben ontvangen die we positief zouden moeten invullen en waarin we iets mogen zien van zo was de Heere toen in ons leven vormend bezig. En als je dan de vrezen des Heren persoonlijk mag ontmoeten en leren kennen, dan geloof ik dat iedereen van ons wel van die bepaalde markeringspunten heeft. Dat je zegt, ja, en toen is er toch wat in mijn leven gebeurd. En die gebeurtenis, die paste daar ook in dat plan van de Heren. En dat vergeet ik ook niet. En dat heeft mijn leven ook op een bepaalde manier in een zekere richting gestuwd. En dan werd dat vervolgd door. En zo kan iedereen zo zijn eigen verhaal schrijven. Een van de dingen, en dan hou ik op met die vragen en dan ga ik onmiddellijk weer naar het vervolg van de stof toe. Een van die dingen die er bij Petrus, en dat heb ik de vorige keer ook gezegd, een plaats in hadden, was die pijnlijke, die hele verdrietige, die hele vernederende ervaring voor hemzelf, dat hij tot de ontdekking moest komen dat hij inderdaad tot alle zonde geneigd was. Hij had dat niet geloofd. Hij had dat, zelfs toen de Heer Jezus het zei dat het zou gebeuren, in twijfel getrokken en tegen de Heer Jezus gezegd, het zal niet gebeuren. Ik ben vast van plan. En hij was het ook vast van plan natuurlijk, om de Heer nooit te verloochenen. En toen gebeurde het toch. En ik heb toen gezegd, en dat heeft ook meegewerkt aan de vorming van Petrus, want nou kon hij nooit meer uit de hoogte, ook niet uit een zekere geestelijke hoogte, op een ander die gevallen was neerkijken. U heeft zijn eigen leven, ervaringen in zijn eigen leven, hem er eigenlijk voor de rest van zijn leven voor bewaard, om hard te oordelen over een ander die uitgegleden was, die gevallen was in zonde, die op de een of andere manier zijn meester verloochend had. En dat heeft Petrus ook, en ik kom daar vanavond verder op terug, het heeft Petrus ook geholpen om naast die lijdende christenen aan wie hij deze brief schrijft te gaan staan en in te voelen wat zij meemaakten als er druk van buitenaf op hen uitgeoefend werd om Christus te verloochenen en met de dienst des Heren te breken. En hij heeft het heel goed geweten wat er dan op een mens aan kan komen. En als een mens dan niet vastgehouden wordt, dan gaat hij onderuit en dan verloochent hij zijn meester en dan breekt hij met alles. Petrus mocht weten dat hem dat vergeven was. Ja, dat geloof ik. Petrus heeft zeker geweten dat de Heer het hem vergeven had. Dat heeft hij eigenlijk al geloofd en gevonden toen de Heer hem persoonlijk opzocht na Pasen. En dat heeft hij zeker ook ondervonden toen de Heer hem in de kring van zijn discipelen weer terugzette in het ambt. En bij dat onderzoek naar de liefde van Petrus. En hij heeft het meer dan eens in zijn eigen geweten, in zijn eigen ziel ook mogen ervaren en geloven dat er vergiffenis was, ook voor die zonden. Maar het is nooit uit zijn geheugen geweest natuurlijk. En al mocht hij dan weten en bij tijden er ook sterk door getroost zijn dat de Heere die zonde van hem had weggedaan, Petrus heeft het wel altijd gevoeld. En hij heeft ook altijd wel geweten dat het er lag. En ik denk dat Petrus het zichzelf nooit heeft kunnen vergeven. Je leest dat van Petrus zo niet. Maar naar analogie van wat er met Petrus gebeurd is, zou je op Paulus kunnen wijzen. Paulus die op een heel andere manier bewezen had een kind van Adam te zijn. En die het zichzelf ook nooit vergeven heeft. Die omdat hij de gemeente Gods vervolgd heeft, zichzelf altijd heel laag neergezet had in de kring van de discipelen. Ik ben de minste van de apostelen. Ik ben niet eens waard om een apostel genaamd te worden. Want ik heb de gemeente Gods vervolgd. En ergens anders schrijft hij, ik ben de voornaamste van de zondaren. En zo kan een mens met bepaalde dingen in zijn geheugen, in zijn geschiedenis leven moeten. En soms zich er nog bij de herinnering eraan diep schamen. Terwijl het toch de Heere niet meer in de weg staat. Maar het blijft wel als zo'n litteken in je ziel achter. Het gaat er wat dat betreft nooit uit. Al hoef je de vrees niet meer te hebben dat die zonde je naar het verderf zal slepen, omdat de Heere daar verzoening over gevonden heeft. Maar wij moeten nu verder naar de volgende dingen die ons eigenlijk uit die aanhef, die adressering van de brief van Petrus voorgelegd worden. Ik ga eerst met u lezen, dat heeft er, zoals u zult merken, een hele hoop mee te maken, uit het slot van het Lucas-evangelie. En dan lezen we het 24e hoofdstuk vanaf vers 36. Lucas 24 vanaf vers 36. En als zij van deze dingen spraken, dat zijn de discipelen na de opstanding van de Heer Jezus, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde meenden dat ze een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want ik ben een geest heeft geen vlees en benen gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraad, en hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, namelijk dat het alles vervuld moest worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. En hij zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden de bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat ge zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen, en het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren allentijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Wij zullen het vanavond dus in de eerste plaats toch nog weer even hebben over de schrijver van deze brief, die zichzelf een apostel van Jezus Christus noemt. Vorige keer hebben we met elkaar deze Petrus gevolgd in de manier waarop de Heere hem gevormd heeft tot aan Pinksteren. Ik zei toen, en dan zouden we vanavond nog wat willen gaan lezen in het woord van God om de verdere vorming van deze discipel tot apostel, van Simon tot Petrus, te zien zoals die na Pinksteren eigenlijk plaats heeft gehad. Maar ik was toen ik dat zei toch een klein beetje voorbarig. Ik kwam tot de ontdekking dat voorafgaande aan Pinksteren, eigenlijk tussen Pasen en Pinksteren, er ook nog een aantal dingen zijn geweest die heel duidelijk aan de vorming van Simon tot Petrus en van de discipel tot de apostel hebben bijgedragen. En daarom, ik heb u gelezen in het slot van Lucas 24, ik zou ook even kunnen verwijzen naar het begin van het volgende boek van Lucas, want nadat hij zijn evangelie geschreven heeft, heeft hij ook deel 2 geschreven, de handelingen der apostelen, en dat begint al dus, het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft, beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, hebben we net gelezen in Lucas 24, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Als het u gaat zoals mij, dan hebben we waarschijnlijk geen van allen ooit zoveel aandacht gegeven aan de eerste 3 versen van het boek Handelingen. En dan zijn we pas echt aandacht gaan geven aan wat er staat in vers 4 en vervolgens over de hemelvaart van de Heere Jezus. Maar ook die inleiding, die voorrede, dat voorwoord, zo zou je kunnen zeggen, van de handelingen der apostelen, heeft betekenis. En het heeft heel veel betekenis gehad voor de apostelen, ook voor Petrus, wat er toen in die 40 dagen gebeurd is. De verschillende verschijningen van de Heere Jezus na zijn opstanding, zoals ze hier genoemd worden, hij heeft zich levend vertoond met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien. En een van die verschijningen, een van die ontmoetingen tussen Jezus en zijn discipelen, daar hebben we van gelezen in het slot van Lucas 24. Met de gewisse kentekenen, zijn handen die hij hen liet zien. En de uitnodiging die tot de discipelen kwam om die handen niet alleen maar te bezien, maar als ze er zelfs behoefte aan hadden om die littekenen aan te raken. En toen ze het van blijdschap nog niet konden geloven, toen volgde er een ander gewis kenteken. Hebt ge hier niet iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En zo lazen we, hij at het voor hun ogen. Hij heeft bewijs geleverd dat hij dezelfde was door die littekenen te laten zien. Hij heeft bewezen dat hij geen geest was zoals ze dachten dat hij zou zijn, omdat hij zo op een wonderlijke manier in één keer in hun midden stond. Hij heeft bewezen dat hij geen geestesverschijning is, want hij at voor hun ogen. En wat betekent dat voor die kring van discipelen in wier midden hij verschijnt? Dat wordt ons duidelijk als wij even verder lezen in het boek Handelingen, in het eerste hoofdstuk, vers 21 en 22, dan gaat het over de lege plaats van Judas. Eén uit de kring van de 12 is er niet meer. En die plaats, die moet toch eigenlijk weer vervuld worden. En ze hebben gezocht naar een vervanger. En ze hebben er een paar kandidaat gesteld. Maar wat waren dat voor kandidaten? Waaraan moesten ze beantwoorden? Wie kwamen er alleen maar in aanmerking om eventueel de plaats van Judas in de kring van de apostelen in te nemen? Vers 21 zegt, dat is het woord van Petrus, het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heere Jezus onder ons in en uitging, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, één derzelve met ons getuige wordt van zijn opstanding. Dus er is niet zomaar iedereen geschikt voor om apostel te worden. Het moet er één zijn die net zo lang met de Heere Jezus is omgegaan als die andere overgebleven 11. Het moet er één zijn die voortdurend het onderwijs van de Heere Jezus heeft ontvangen. Het moet er één zijn die ook getuige is geweest van de opstanding van de Heere Jezus. Het moet er één zijn die met zijn eigen ogen gezien en met zijn eigen handen getast heeft en met zijn eigen oren gehoord heeft het woord des levens. Ik gebruik nou woorden van de apostel Johannes, die ook de kenmerken van het apostelschap opnoemt. En dit is van fundamentele betekenis geweest, ook voor Petrus en voor de lezers van zijn brief. Want nu krijgen ze een brief van zo'n apostel, van zo'n getuige van de opstanding, van zo iemand die erbij geweest is en met zijn eigen ogen de littekens gezien heeft en met zijn eigen oren de woorden van de opgestane zaligmaker gehoord heeft en die gezien heeft dat hij daar zat en een stukje vis en een stukje van een honingraad voor hun ogen opat. En niet alleen heeft de Heere Jezus toen in die kring voor de ogen van Petrus en voor de oren van hem en van de andere apostelen verschillende gewisse kentekenen gedaan, maar Handelingen 1 vers 3 zegt ook dat hij met hen gesproken heeft over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En dan verwijs ik maar weer naar dat gedeelte wat we zojuist uit Lucas 24 lazen, waar de Heere Jezus op een gegeven ogenblik tegen zijn discipelen zei, en dit is het nu, dit zijn nu vers 24 de woorden die ik tot u sprak, toen ik nog met u was, dat het alles vervuld moest worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. En toen deed hij dat wonder. Hij opende hun verstand, hij deed het slot van hun verstand, van hun inzicht af. En ze zagen het, ze doorzagen het, ze begonnen het nu te begrijpen. Ze begonnen nu de schriften te verstaan en ze gingen nu de schriften lezen met het oog op de Heer Jezus en op zijn lijden en op zijn opstanding. En hij zeide tot hen, en alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en dan de opdracht. En in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonde onder al de volken, beginnende van Jeruzalem, en gij zijt getuigen van deze dingen. Daar roept hij ze dus in zijn dienst, als de getuigen om die boodschap die hij hen overgeleverd heeft, nu te gaan uitdragen in deze wereld. De boodschap van het verlossingswerk van Christus. De boodschap van de noodzakelijkheid van bekering. De boodschap van de vergeving van zonde in het bloed van Christus. Dat, ja dat vooral. En daar niet van afwijken en geen eigen boodschap verzinnen. Maar deze door Christus geautoriseerde en met gezag bekleede boodschap verkondigen in zijn naam. Gij zult getuige zijn van deze dingen. En ik denk maar weer aan het opschrift. Petrus, een apostel van Jezus Christus. Gezonden door de Heere, met volmacht van de Heere. Onderwezen door de Heere zelf. Hij heeft met hen gesproken over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Hij weet wat hij hoorde. Hij weet wat hij zeggen moet. Hij weet zijn boodschap. Hij weet zijn opdracht. En hij heeft ook ondervonden, en dat heeft de Heere er toen bijgezegd, dat hij dat in eigen kracht niet kon en niet hoefde te doen. En ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat ge zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. De belofte van de Heilige Geest. En als die geest nou niet zou zijn gekomen, dan was Petrus wel een discipel van de Heer Jezus geweest, maar die had zijn werk nooit kunnen doen. Hij had nooit getuige kunnen zijn. Hij had nooit kunnen spreken van de dingen van het Koninkrijk der Hemelen. Hij had die brief ook nooit kunnen schrijven. Maar door die geest die beloofd was en die op Pinksteren gekomen is, is hij bekwaamd, is hij toegerust. En waar je ook leest in de brief van Petrus, en dat geldt ook van de andere apostelen, er is nergens één moment van aarzeling. Petrus heeft geen ogenblik het gevoel gehad toen hij schreef, is het eigenlijk wel waar wat ik schrijf? Kan ik het zo wel zeggen? Hij heeft nergens een streep door bepaalde dingen moeten halen, omdat hij achteraf tot de conclusie kwam, nee, zo is het toch eigenlijk niet. En nergens is er één spoor van onzekerheid. De geest heeft hem inzicht gegeven. De geest heeft hem bekwaamheid gegeven. En als de lezers van zijn brief alleen al bij het begin ontdekken wie er tot hen schrijft, dan kunnen ze vanaf dat allereerste moment weten dat wat ze verder ook te horen krijgen in die brief, als die ouderling in die gemeente waar de brief aangekomen is, dat hele stuk gaat voorlezen, wat ze verder ook lezen zullen in die brief, ze hebben het in Gods naam te geloven. Want Petrus spreekt als een apostel, als een gezondene, als iemand door wie de Heere spreekt. En dat maakt het zo geweldig gewichtig, gemeente, om een brief van een apostel in handen te nemen. Want je hebt er de woorden van zijn zender in. Het zijn maar niet de woorden van een mens die misschien nog eens een keer een foute conclusie heeft getrokken of misschien zijn eigen woorden ertussenin gevlochten heeft. Nee, want als dat zo zijn geweest, dan was die brief buiten de kanon gebleven. Dan was die misschien wel geschreven, maar dan had de Heilige Geest ervoor gezorgd dat hij er niet in kwam in dat geheel van 66 kanonieke Bijbelboeken, die allemaal van God zijn. Maar nu het erin staat en nu het de Heilige Geest behaagd heeft om ook die eerste Petrusbrief in te sluiten in het geheel van de door God gegeven openbaring. Nu weten wij ook zoveel eeuwen later met absolute zekerheid dat het hier gaat om de woorden van de levende God. Immers de woorden van de apostel van Jezus Christus. En dat is nog eens een keer bevestigd. Want Petrus is maar niet alleen ooggetuige geweest van de opstanding van Christus. Maar hij was er ook bij toen de Heer Jezus ten hemel is gevaren. Voor de ogen van zijn jongeren is hij opgenomen in de hemel. Petrus was erbij toen dat gebeurde wat ons in het allerlaatste deel van Lucas 24 verteld wordt. Dat hij, Christus bedoel ik, hen zegende. Dat hij dat priesterwerk deed. Dat hij over hun hoofden zijn handen uitspreidde. En dat hij over hun hoofden heen die woorden van zegeningen deed horen. Waarvan de Heere zegt in de hoge priesterlijke zegen, zo zullen ze mijn naam op het volk leggen. En dat dat Petrus nooit vergeten is, dat blijkt ook wel als hij in zijn brief erop terugkomt. Op dat bijzondere gebeuren van de hemelvaart van de Heer Jezus. En dat Petrus dit gebeuren nooit vergeten is, dat blijkt ook uit het feit dat hij in zijn brief zin speelt op wat die engelen gezegd hebben, die toen kwamen vertellen, deze Jezus zal alzo wederkomen. En dat heeft Petrus aan de lezers van zijn brief ook weer doorgegeven, met datzelfde apostolische gezag. En dan is er inderdaad, en daar zal ik dan nu heel kort over zijn, het voortgaande werk van de Heere na Pinksteren. Als, laat ik het zo mogen zeggen, als de Heere de verhoogde Christus van deze discipel meer en meer de man gaat maken die hij volgens zijn nieuwe naam behoorde te wezen. Zijn oude naam was Simon. Maar van meet af heeft de Heere gezegd bij zijn eerste ontmoeting al, dat zal verleden tijd worden, Petrus. Of Simon, je bent nou nog Simon, de zoon van Jona. Maar je zult zijn Cephas, Petrus, rots. Dat is toen nog niet direct gebeurd. Dat woord is wel met Petrus meegegaan. En er kwam een moment dat de Heere zei, niet meer in de toekomende tijd, je zult Cephas heten. Maar er kwam een moment dat de Heere tegen hem zei, gij zijt Petrus. Namelijk toen hij de meester beleed als gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En toen was het in de praktijk nog vaak niet zo erg zichtbaar. En er was een moment dat het absoluut niet zichtbaar was dat Petrus echt de rots was. Maar de Heere die hem zo wilde laten heten, heeft er ook alles aan gedaan om hem zo te maken. De geschiedenis met name van Petrus na Pinksteren geeft gedurig weer te zien dat die verhoogde Christus in het persoonlijk leven van Petrus bezig is om hem meer en meer te vormen, meer en meer te modelleren, meer en meer te maken wat zijn naam zei dat hij moest wezen. Hoe? Nou, een van de dingen die de Heere daarvoor gebruikt heeft, en dat is niet vreemd in het leven van Gods kinderen, en dat is ook niet vreemd in het leven van de lezers van deze brief. Een van de dingen die de Heere bij Simon Petrus gebruikt heeft om hem meer en meer van Simon Petrus te maken, dat is het lijden geweest. Want dat gaat al heel gauw beginnen daar in Handelingen. In hoofdstuk 4 lezen we al dat Petrus en Johannes gedreigd worden. En dat ze niet meer mogen spreken in de naam van de Heer Jezus. In hoofdstuk 5 lezen wij dat ze gegeeseld worden. In hoofdstuk 12 lezen wij dat nadat Jacobus in de gevangenis geworpen was en door Herodes gedood was, ook Petrus gevangen gezet is. En dat Petrus niet anders te wachten had dan Jacobus. Alleen de executie werd enige tijd uitgesteld tot na het paasfeest. En Petrus zit in de dodencel. En Petrus weet wat hem te wachten staat. Petrus moet lijden om de naam van zijn meester. En Petrus verloochent zijn meester dan niet meer. Petrus is gesterkt door de genade Gods. Hij is meer en meer geworden wat zijn naam zei dat hij zou zijn. Petrus. En dan staan er daarom in zijn brief misschien nog wel relatief meer dan in alles wat de apostel Paulus geschreven heeft, of welke van de andere apostelen. Dan staan er daarom in deze eerste brief zoveel herinneringen aan het lijden dat christenen in deze tegenwoordige wereld te verduren hebben. En vanuit de eigen herinneringen van wat Petrus meegemaakt heeft, kan hij daarover schrijven zonder dat hij een theoreticus is die het allemaal zo goed voor een ander kan zeggen. Maar hij schrijft uit eigen ondervinding. Hij is door lijden geheiligd. Als hij het in hoofdstuk 1 heeft over de beproeving van het geloof die veel kostelijker is dan van het goud dat door het vuur beproefd wordt, dan spreekt hij over dingen die hij in zijn ziel en in zijn lichaam gevoeld heeft. En het tweede dat de Heere gebruikt om deze man meer en meer Petrus te maken, dat is dat de Heere in hem gaat overwinnen waar die vanuit zijn afkomst en vanuit zijn opvoeding thuis en vanuit zijn Jood zijn eigenlijk zijn hele leven lang last zou hebben gehad. Want ik heb u de vorige keer gezegd, Petrus is opgegroeid in een heel orthodox Joods gezin. Want hij kan tegen de Heere zeggen, als de Heere hem roept via dat visioen met die onreine breinen en onreine beesten, om naar Cornelius te gaan, dan kan hij tegen de Heere zeggen, Heere, dat kan ik toch niet doen. Slachten en eten, ik heb nooit iets gegeten wat onrein was. Daar hebben mijn ouders wel voor gezorgd en ik ben in dat pad van mijn ouders geregeld voortgegaan. Ik heb me altijd gehouden aan de reinheidswet. Ik ben kosher tot op het bot toe. Opgevoed in die ideeën van wij zijn Joden. Wij zijn anders. En dat heeft Petrus moeten kwijtraken. Want na Pinksteren gaat het evangelie ook tot al degenen die verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe gaat roepen. En dan moet Petrus overwonnen worden. Althans die neiging om nooit naar de heidenen te willen gaan. En het evangelie alleen voor de Joden te willen reserveren. En dan kost het de Heere moeite. En dan moet hij, ik zei het al zo pas, hij moet hij dat laken laten zien in een visioen neerdalende uit de hemel. Aan de vier hoeken neergelaten met al dat gewriemel van reine en onreine dieren erin. En dan moet dat visioen twee keer verschijnen en dan moet die stem twee keer klinken. En dan moet Petrus op deze manier overwonnen worden. Zodat hij gaat ontdekken dat Gods plan verder gaat en dat Gods geschiedenis voortgang heeft. En dat het heil des Heren tot aan de einden der aarde moet komen. En als hij dan zijn brief geschreven heeft, of aan het schrijven is, dan schrijft hij aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus en Azië en Galatië en Cappadocië en Bithynië. Allemaal van die onreine dieren van nature. Allemaal van die heidenen. Allemaal van diegenen die verre waren. En die Petrus er eigenlijk helemaal niet bij dacht te kunnen rekenen. Omdat het altijd geweest was, eeuw in, eeuw uit. Het heil is uit de Joden. En de grenzen van Israël zijn ook de grenzen van het verbond. En de grenzen van de evangelieprediking. En nou wordt hij door God gebruikt om buiten die grenzen niet alleen het evangelie te verkondigen, Cornelius en anderen, maar om ook aan diegenen die aanvankelijk buiten de grenzen waren, het evangelie te schrijven. En dan geeft hij aan die van oorsprong heidense lezers van zijn brief titels die hij in zijn jeugd altijd voor Israël had horen reserveren. Alleen maar Israël was dat uitverkoren geslacht immers. In het tweede hoofdstuk van zijn brief, in het negende vers. En dat schrijft hij niet aan Joden, maar dat schrijft hij aan die mensen in Pontus en in Cappadocië. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Dat God alleen van de Joden. Petrus zegt, nee, God heeft me geleerd dat dat ook van hen geldt. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. En wat de Heere Petrus ook nog geleerd heeft hem, waardoor hij hem meer en meer tot Petrus gemaakt heeft. Dat is, ik denk nog even aan die opdracht die Petrus kreeg toen hij in het ambt hersteld werd, Johannes 21. Die ontroerende geschiedenis, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief. Dan noemt de Heer hem geen Petrus. Dat kan hij ook niet doen daar. Want er is niks van Petrus gebleken. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze. En dan dat onderhoud, dat gesprek, dat zielsonderzoek. Maar ook die opdracht. Wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren. Petrus wordt herder, toch weer en toch nog herder. Dat is hij nooit vergeten. En hij heeft het gezien. Wordt ons wel niet zoveel van verteld in het evangelie. En in de geschiedenissen van de handelingen van Petrus en zijn arbeid lezen we niet zo heel veel. Maar Petrus is herder geweest. Petrus heeft het in de praktijk van zijn leven geleerd om de schapen te weiden. In de gemeente in Jeruzalem, waar die verder ook maar dienstbaar was. Petrus heeft het in de praktijk beoefend om de lammeren te hoeden. En als hij zijn brief schrijft en op een gegeven ogenblik toe is aan een speciaal woord voor de ouderlingen in de gemeente, dan zegt hij: de ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling ben en een getuige van het lijden van Christus, wijd de kudde Gods die onder u is. Hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewillig, niet om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, niet als heerschappijvoerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zult ge de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Daar is de herder samen met de andere herders bezig in het werk van een herder. Wel, dat is de schrijver van deze brief. Laat ik u ook nog een paar dingen mogen zeggen over de geadresseerden, maar dat is dan alleen maar het begin van wat daar allemaal van staat. Want aan wie schrijft deze apostel zijn brief? Aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. En dan noemt hij ze de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. En als hij dan zo hen aangewezen heeft als degene tot wie hij schrijft, dan spreekt hij die zegenwens uit: genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Als hij dus vertelt aan wie hij schrijft, dan zegt hij eigenlijk drie dingen. Hij noemt ze vreemdelingen verstrooid, vreemdelingen in de verstrooiing, in de diaspora. Hij wijst ook de plaats waar ze wonen, de geografische ligging van hun woonplaats. En hij duidt ze aan als mensen die een aantal geestelijke voorrechten hebben gekregen. Dat laatste laat ik er vanavond uit. Dat zou te veel tijd kosten en dat is ook veel te mooi om daar zomaar even in het voorbijgaan aandacht aan te schenken. Hij noemt ze vreemdelingen. Ook wel bijwoners, gasten. Een uitdrukking die meer plaatsen in de Bijbel voorkomt, onder andere in Hebreeën 11. Dat hangt samen met het feit dat Abraham op een gegeven ogenblik in Genesis 23 zich ook zo genoemd heeft. En Genesis 23 is het hoofdstuk waarin ons verteld wordt over de dood van Sara. En al die tijd dat Abraham met Sara in het land Kanaan heeft gewoond, heeft hij daar nog nooit één voetstap grond bezeten. Hij is altijd alleen maar een vreemdeling geweest in het land dat het zijne niet was. Hij kwam ergens anders vandaan, daar is hij vertrokken op bevel van de Heere. Hij is gereisd naar het land dat de Heere hem geven zou, dat de Heere hem beloofd had. Maar hij had het wel in de belofte, maar de belofte was nog nooit vervuld. En er was nog geen vierkante meter grond die Abraham zijn eigendom kon noemen. En dan sterft Sara en dan moet hij een plaats hebben om zijn doden te begraven. En dan krijg je dat gesprek dat Abraham gaat voeren, waarbij het gaat om de koop van een stuk grond van de spelonk van Machpela. En in dat kader zegt Abraham: ik ben hier een vreemdeling. En dat is nou de hele Bijbel door het beeld geworden van wat het volk des Heren in deze wereld is. Niet thuis. Ze hebben een ander vaderland. Paulus maakt duidelijk dat dat de hemel is. Ons burgerschap is in de hemel. En dat vind je in de Psalmen 119 waar we van zongen. Dat vind je op meerdere plaatsen in het hele woord van God. Die gedachte dat degene die de Heere vrezen, die door wedergeboorte kinderen van het koninkrijk der hemelen geworden zijn, hier op aarde eigenlijk in den vreemde verkeren. Zoals Abraham al die tijd in een vreemd land gewoond heeft. En eens waren deze mensen geen vreemdelingen in de wereld. Ze waren thuis en ze leefden naar het patroon van deze wereld. Maar toen de genade Gods in hun leven intrek nam, en toen de Heilige Geest hun leven ging veranderen en aan de Heere verbinden, toen ze bekeerd werden, toen ze nieuwe schepselen gemaakt zijn, toen de vernieuwende kracht van Gods genade hen overwon, toen werden ze losgemaakt uit die natuurlijke sfeer waarin ze verkeerden. En ze werden hervormd, vernieuwd, ze werden herschapen en ze werden hier op aarde vreemdelingen. Dat heeft heel wat consequenties, want nou kun je hier je nooit meer thuis voelen. En nou kun je hier niet meer leven naar de normen die hier gelden. En nou kun je hier niet meer meedoen met een hele hoop dingen die hier gewoon zijn en beoefend worden. Nu moet de nieuwe identiteit zichtbaar worden. Wandelt daarom in vreze de tijd uw inwoning. En wees dan ook een vreemde. Wees dan iemand die op een bepaalde tijd in een ander land verblijft, maar die weet dat hij op reis is naar zijn eigen land, naar zijn vaderland, naar zijn thuis. En zo leven ze dus eigenlijk in de verstrooiing. En dat was nou, ja, je zou kunnen zeggen, de identiteit van die mensen aan wie Petrus schrijft. Maar niet alleen van hen. Dat hoort, en dat is door genade, de identiteit van allen die de Heere ootmoedig vrezen. En die leren leven naar zijn goddelijk bevel. Maar dat zal dan ook zichtbaar moeten zijn. Daarom schrijft Paulus aan de Efeziërs: maar jullie heel anders. Want jullie hebben Christus geleerd. En zoals Christus hier op aarde nooit thuis was. En ook nooit bekeken was als iemand die hier thuis was. Zo zal het ook met de volgelingen van Christus dienen te zijn. Hun burgerschap, hun wandel is in de hemelen. En dan die geografische woonplaats. In verschillende provincies in wat we tegenwoordig Turkije noemen. Pontus, dat is aan het noorden, aan de zuidoever van de Zwarte Zee, dus eigenlijk een heel eind weg. Cappadocië en Galatië, meer in het midden, in het centrum van Turkije. En Azië en Bithynië meer in westelijke richting tegen de Egeïsche Zee aan. Romeinse provincies die zo genoemd werden. En die beschouwd werden zo ongeveer als de uiterste delen van het Romeinse Rijk. Als je in Pontus woonde, dan woonde je eigenlijk aan het uiteinde van de wereld. En wat zie je er nou in? Als deze namen, deze aardrijkskundige namen genoemd worden, heeft dat verder nog wat te betekenen? Ik dacht dat er twee dingen zeggen wil. In de eerste plaats, denk eens even aan de woorden die de Heere Jezus gesproken heeft tot zijn discipelen, en die we ook in Handelingen 1 lezen, maar even verder in Handelingen 1 vers 8. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Nou, voor de begrippen van Petrus was Pontus het uiterste der aarde. En Cappadocië. Natuurlijk, er lag nog wel land achter, maar dat was helemaal nog onbekend terrein. Maar als je in Pontus woonde, dan woonde je aan het uiterste der aarde. Jezus zei, dat zal gebeuren. Daar moet het evangelie ook naartoe. En 30 jaar nadat de Heer Jezus die woorden gesproken had, zijn ze aan het uiterste der aarde van die tijd met het evangelie bekend geweest. En niet omdat ze daar al zo half en half op geprepareerd waren, niet omdat ze half en half al ernstig hadden gaan zoeken, waren gaan zoeken naar een godsdienst die hun hart bevredigen kon, niet omdat ze daar door allerlei factoren die eraan meegewerkt hadden om hun hart er al helemaal voor af te stemmen, want als je in hoofdstuk 4 van de eerste Petrusbrief leest, dan kun je nagaan hoe hun situatie in die tijd was toen het evangelie daar kwam. Want het is ons genoeg, zo lees je daar in vers 3 van hoofdstuk 4, dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben, nou dan komt het, in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen. Zo leefden ze in Pontus en Cappadocië. Uitingen van goddeloosheid. En er was niemand die naar God vroeg. En er was niemand die de boodschappers van het evangelie verwelkomde en blij was en tegen hen zei, eindelijk zijn jullie gekomen en wat ben ik daar gelukkig mee. En toen kwam het evangelie toch. En toen werkte dat evangelie daar ook. En het oefende daar kracht. Ik weet niet wie er in Pontus gepreekt heeft. Wie van de apostelen, wie van de evangelisten, ik weet het echt niet. Dat zal de geschiedenis niet kunnen vertellen. Dat zal de eeuwigheid pas openbaren. En wie er in Cappadocië geweest is in die tijd, ik weet het al even min. En wie in de gemeente van de Galaten heeft mogen stichten, ik weet het niet. Maar het woord is er gebracht. En het woord is er verkondigd. Kijk maar in hoofdstuk 1. In het 23ste vers, bij vers 12 is het eigenlijk ook al zo, maar in het 23ste, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en het eeuwig blijvende woord van God, vers 25, maar het woord des Heren bestaat in der eeuwigheid, en dat is het woord dat onder u verkondigd is. En het woord van de Heer Jezus is waar geworden, tot aan het uiterste der aarde, is de Heere bezig geweest om zijn gemeente te vestigen. En wat toen waar was, dat is nog waar. En tot aan het einde der tijden toe zal dat werk doorgaan. En de Heere zal niet rusten, totdat hij zijn werk afgemaakt heeft. En zolang de wereld bestaat en zolang de geschiedenis doorgaat, zal er gepredikt worden en zal de Heilige Geest het werk van de verkondiging van zijn woord vergezellen met zijn onmisbare zegen. En de voortgang van Gods koninkrijk ligt gegarandeerd. Niet in de moed van de predikers, niet in de welsprekendheid van wie het dan ook is, maar in de belofte van Christus, in het voornemen Gods en in de onveranderlijkheid van het werk van de Heilige Geest. En dat het vrucht zal dragen, is ook gegarandeerd. Want het woord zal niet ledig wederkeren. En dat is de bemoediging die wij ontvangen als we op de landkaart van Turkije kijken. Daar was Pontus en daar vestigde Christus zijn kerk, te midden van het afschuwelijke heidendom en de bruutste goddeloosheid. Daar lag Cappadocië, ergens in de binnenlanden. En daar vestigde Christus zijn gemeente en daar zond hij zijn evangeliepredikers naartoe en hij liet ze daar niet vruchteloos arbeiden. En als je naar die landkaart van Turkije kijkt, en dat is het tweede wat we ervan leren, dan moet je zeggen, ja daar lag wat toen Pontus heette en daar was toen een christelijke kerk. En daar was toen een christelijke gemeenschap, ook in Cappadocië. En daar zijn plaatsen geweest die in de geschiedenis van de kerk een belangrijke naam hebben gekregen. Want het was in Nicea, in die omgeving, dat de geloofsbelijdenis van Nicea tot stand kwam. Het was in Chalcedon, ook in die omgeving, dat men geworsteld heeft met de formulering van hoe zit het nou met de twee naturen van Christus. En het is daar geweest, in die omgeving, dat men tot aan de uiterste grens van zijn menselijk denken is gegaan in de formulering van de verhouding van de menselijke en de goddelijke natuur van Christus. En het is van daaruit dat de kerk nog altijd haar geloof in de Godmens beleidt met die woorden, ongedeeld en ongemengd en onveranderd, ongedeeld en ongescheiden. Maar het is verleden tijd. Het is verleden tijd. En dat hele bloeiende kerkelijke leven is verdwenen. Allemaal verdwenen. Wat is er dan gebeurd? Een van de plaatsen in die omgeving was ook de stad Efeze. En het is tot de ouderlingen van Efeze dat de apostel een keer gesproken heeft. Het was in die aangrijpende ontmoeting met de ouderlingen van Efeze, toen Paulus op doorreizen was naar Jeruzalem en toen hij wist dat ze hem nooit meer zouden zien. Het was die ontmoeting die de laatste zou zijn, dat afscheid. Die ontmoeting dat ze elkaar tenslotte wenend om de hals vallen en dat ze elkaar eigenlijk niet los kunnen laten. Het is in die ontmoeting geweest dat Paulus gezegd heeft, hij voorzag het, zag het gebeuren in zijn geest, dat er uit uw midden, zei hij, en dat moet je je indenken dat hij dat tegen die ouderlingen staat te zeggen, dat er uit uw midden grijpende wolven zullen opkomen, die de kudde niet zullen sparen. En een tijdje later schrijft de apostel aan zijn geestelijke zoon Timotheus, die in Efeze het evangelie verkondigt en daar in de dienst des Heren bezig is, dat er een tijd zal komen dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat ze zichzelf leraars zullen opwerpen naar hun eigen begeerte, en die zullen de gemeenten wegvoeren van het fundament. En dan verandert het licht in duisternis. En zo is het gegaan. En zo kan het nog gebeuren.